Omdat er een rum...
Neem er een slokje aan.
Jij het eens uit. Rumdistilleerderij. All right. Isaac Drankas, deel 8.
Yes.
Yeah. Ja,
daar wacht ik inderdaad op. Ja. Tegenover mij de man van Collins Bar Systems voor bartenders, door bartenders. Hij is dit jaar jurylid voor World Class 2021. Komende week vindt dat plaats. En hij is zich al helemaal aan het voorbereiden, zie ik.
Zo is het.
Fjaller Goud.
Ik juich zelf maar.
Ik knip er wel een applaus onder. Ja. De man, de legend, eigenaar en oprichter van Isaac Academy, jurylid voor Best Cocktail Bar Esquire Magazine, Misha Forstemans.
Nou, ik juich ook wel voor mezelf.
Ja.
En
we hebben opnieuw een gast. En Misha, ja, jij leeft voor 5 december gedichten. Dus aan jou de eer om dit in te luiden.
Ja, ik vind dat het rijmen en dichten vind ik leuk.
Ga je gang.
Mag het?
Dat, ja.
Oké, komt-ie hoor. Verwacht geen hoogstandjes, hè. Dat... Ruiken en proeven zit daar in het bloed. Net zoals een gezonde dosis Hollandse moed. Dodge Coit? Van de Mustang op haar arm krijgt Fjaller het warm. Op het podium is zij ontembaar Monique ten Kortenaar.
Wat een... Oh man.
Ik knip nog zo'n Jan Wayne, ja. Muziekje eronder.
Volgende keer hadden we het over Jules Deelder. Nou, lekker bezig.
Ja, nee, ja. Een schietje erbij. En,
nou Monique, welkom.
Dankjewel.
Ja, en nou, net zoals ons, breek vooral in als je denkt dat het moet.
Wie ben jij eigenlijk?
Oh ja, inderdaad. Ja, dat moet ik. Ja. En achter de schrijver, een man die zichzelf altijd introduceert met een bierverleden, Olaf Kluivers. Ik hou het bescheiden deze week. Nee, ja, nee, ja. Ik weet niet. Hij krijgt zijn loon uitbetaald in stuivers.
Nou, laten we dat eens doen.
Het is vrijdagmiddag.
Als er een 5 is.
Ja, als er een 5 is. Oké, nou, hey, jongens, hoe was jullie week? Hebben jullie iets bijzonders?
Nou, in zoverre zijn wij volop in de voorbereiding voor World Class, onder andere. Ook de... De examen voor WST komt er volgende week aan, dus dat was een hoop voorbereiding. En we zijn nog steeds bezig om de laatste loodjes aan de academie te leggen. Dus ik heb 500 flessen in een kast gezet en Fjaller heeft andere 500 erin gezet.
Ja, en, dus, ik heb de kast gemaakt.
Jij hebt de kast gemaakt?
Ook nog, ja.
Ja, ja. Ja. Ja.
Ik kom er dit keer niet uit, maar ik heb hem wel gemaakt.
Nee, ja.
Er is weer veel geld verdiend. Ja.
Top. Ja. En Monique, jij kwam hier binnen. Een drukke week, zei je al, toen je binnenkwam.
Ja. Veel testen gedaan, sollicitatiegesprekken.
Druk.
Druk.
Nou, geniet nog even van je drankje, want zo meteen gaan we echt keihard de diepte in.
Uh-oh.
Maar zoals elke week de dilemma's. Ja.
Tuurlijk.
Ja, jingle. Inderdaad. Maar gelijk met jou te beginnen, Monique. Jenever of gin?
Jenever.
Oké, netjes. Misha, voor jou. Rum in Schotland of whisky in Nederland?
Man. Whisky in Nederland.
Whisky in Nederland. Oké, okay. Wil jij daar nog iets over zeggen?
Nee, daar sluit ik me... Bij alle tweede antwoorden sluit ik me 100% aan.
Ik ook.
Oké, okay. Een beetje een populistische stelling. We leven in een moderne drooglegging. Ja of nee?
Ja, hoewel... Naar de bar kijken, wat dan? Nee.
Drankje in je hand.
Het is wel een interessante vraag. Ik zeg ja.
Ja, ja. Monique?
Ook wel, ja.
Ook wel, ja. Ik hang er ook een beetje richting die... Je hebt je drankje op, zie ik. Inderdaad, Fjaller, over drank gesproken. De volgende cocktail is underrated of totaal overrated.
Die we net...
die we nu gaan bespreken.
Gemaakt, die is totaal... Underrated.
Underrated.
Ja.
En daarover, Misha, wat drinken wij? Wat hebben we voor onze neus?
We drinken een soort variatie op de Clover Club. En dat was een cocktail die Fjall en ik al bij Vesper op de kaart hadden staan. Dat is best wel een snellopertje. En dat bestaat eigenlijk grotendeels uit gin, een stukje. Een beetje droog vermoed, een beetje zoete vermoed. Wat verse frambozen op, wat frambozensiroop erbij. En een eitje, waar we het de vorige keer over gehad.
Ja.
Een beetje zuur.
Geen aquafaba.
Geen aquafaba, gewoon echt eiwit.
Frotti.
En wat citroensap en dan heel hard schudden. En in plaats van gin hebben we nu een sort of gin, kind of Geneva gebruikt.
Oeh.
Otemba zit erin. En dat werkt als een tierenlier.
Ja, hij is lekker.
Ja, hè?
Ik vind het jammer, we hadden het er gisteren toevallig over, dat deze nauwelijks meer op cocktailkaart staat.
Klopt.
Terwijl volgens mij is dit inderdaad echt een hardloper die iedereen lekker vindt. Eigenlijk van alles zit erin.
Het is een heel klassiek cocktailtje, want hij is ooit door Henry Lowes in zijn cocktailboek How to Mix and Serve Drinks. En dat was al rond 1900, stond hij er al in. Dus een klassieke cocktail, maar wel met fruit. En dus dat was redelijk een noviteit in die jaren. Maakt het heel makkelijk drinkbaar. Hij is lekker een beetje velvety door het eiwit. Echt een mooie, frisse, fruity cocktail.
Jij vond hem lekker, Fjallar?
Ja, ik vond het zeker lekker. Grappig detail wel is, volgens mij is het zo, als mijn geheugen me goed in de... hoe moet ik het? Niet in de steek laten, maar okay. Dat ik me goed kan herinneren. Is de Kloverclub is een mannenclub ooit. Daar mochten geen vrouwen naar binnen.
Oh.
Maar dit glas en deze kleur, het is een roze drankje in een martiniglas. Is nou misschien niet het meest mannelijke drankje van de wereld, maar het komt toch uit een mannenclub.
Dat weet jij dan weer. Dat
weet ik dan weer.
Ja, zeg.
Ja.
Nou ja, zeg. En je zei het al, er zit een heel klein beetje Otemba in.
Ja.
En dat is natuurlijk afkomstig van de gast die wij vandaag hebben. En die zeiden net eigenlijk al gelijk op de dilemma-vraag, jenever of gin, jenever. Maar misschien voordat we daar over gaan praten, jij hebt heel veel vragen voorgesteld. Dus misschien wil jij de vraag stellen, wie hebben we hier? Voor de mensen die trouwens echt onder een steen hebben geleefd.
Ja, dat gaan we zeker doen. Maar ik wil eerst beginnen met de allerbelangrijkste vraag. Waarom heb je een Mustang op je schouder?
Nou, niet op mijn schouder, op mijn bovenarm.
Op je bovenarm, ja.
Hij zit hier.
Oké.
Ten eerste omdat ik gek ben op Amerikaanse oude auto's. Klassiekers.
Heel goed.
En het was mijn trouwauto.
Ah!
Mustang 66 Cabrio, ja.
Ah,
een rode. Ja.
Nice.
Ja, heb ik uitgezocht. Mijn ex had een ander uitgezocht, die vond ik niet mooi, dus ik wilde deze.
Ja, heb je er ook één?
Nee, helaas niet. Ik zou er wel één willen, maar nee.
Fjallar heeft
misschien
er wel
ooit. Ja.
Dit is zo slecht.
Ja, maar goed, dan weten we dat in ieder geval.
Ja.
Weten
maar
we dat
is geen 66, hè?
Nee, 70.
Oké. Ja.
Nou. Mijn eerste vraag zou eigenlijk een klein beetje zijn, wou je altijd al distillateur worden?
Nou, als jong meisje wilde ik eigenlijk parfumeur worden. En dat komt omdat mijn opa ook parfumeur was.
Ja.
Ja.
Dus. Daar zit een hele mooie foto met zo'n aroma, volgens mij...
orgel noemen ze het, ja.
Ja, precies. Zo'n orgel, waanzinnig mooie foto. En daar heb je het van geleerd? Of dat heeft de vonk aangestoken, als het ware, het kaarsje aangestoken?
Ja, in een zekere zin wel. Ik wilde die richting eigenlijk op. Maar niemand wist hoe je parfumeur moest worden op mijn school. En welke opleiding je dan moest hebben. Maar ik wilde zeker weten in die richting iets gaan doen. Sowieso smaken en geuren was ik heel erg in geïnteresseerd. Dus ik ben er eigenlijk wel een beetje zo ingerold. En toen ben ik gelukkig op een drankenlab terechtgekomen. En daar ben ik productontwikkelaar voor geworden.
Want geuren, ik heb wel eens met een parfummaker gesproken. En die maakt voornamelijk natuurlijk eigenlijk alleen maar aroma. Maar naast als je een drankje maakt, dan moet je en een mooi aroma hebben. Maar het moet ook nog eens een keertje fijn voelen in je mond. Dat is een heel andere dimensie nog wat geeft aan dranken. Nou, dat vond ik in ieder geval een zwaaiend detail.
Maar jij stond in de Douglas en toen heb je dit gevraagd aan zo'n meisje die daar werkte.
Nee.
Oh, niet? Oh.
Nee, in Vesper kwam altijd een man die maakte parfums en die nam zijn protégé mee. En ik moest dan van allerlei cocktails gaan maken met allerlei kruiden, bittertjes en weet ik wat dan ook. Dat vond hij heel erg leuk om te doen. En ik vond het leuk om voor hun te doen.
Maar voordat we het diepte interview in gaan, waar moeten mensen Monique van kennen? Want dat is misschien even...
Ja, nou lijkt me goeie. Nou Monique.
Geen idee.
Doe hem.
Geen idee.
Ja, Otemba werd natuurlijk Otemba
weet. Ja, dat weten de...
Ja.
Zeker. Maar we kennen nog van twee andere bedrijven wellicht.
Van Lucas Bols, dus de Bols producten. onder andere. Damrak.
Damrak gin, vraag
ja,
ik. Hè?
Damrak gin ook. En de Bols Genever en zo natuurlijk. Bols Likeuren. En Wijnand Volkink, lokale Amsterdamse merk.
Weet je wat ik... Dat is echt het allerleukste stukje Amsterdam bijna. Alleen het is nu ontdekt door toeristen.
Ja.
Ah, dat is jammer, joh. Er staan echt rijen daar voor de deur. En,
ja, ja.
Moet je volgende keer via de distillerij binnenkomen.
Ah, kijk.
Wie is jouw mentor een beetje geweest in het distilleren?
Ja, dat is wel Piet van Lijnhorst geweest. De master distiller nu bij Bols.
Ja, ja. En die vertelde je net, die gaat waarschijnlijk afscheid nemen. Die gaat van zijn pensioen genieten.
Ja, die gaat zijn welverdiende pensioen.
Ja, ja. Want hij is eigenlijk al wat ouder. Hij had al veel eerder mogen stoppen, volgens mij.
Ja, maar ja, dat krijg je als je in dit vak zit, denk ik. En je gepassioneerd bent, dan ga je gewoon wat langer door.
Ja.
Totdat je echt moet stoppen.
Maar dat hij weggaat is natuurlijk aan de ene kant hartstikke jammer. En aan de andere kant is dat natuurlijk ook wel helemaal te gek voor jou. Want daar heel veel deuren gaan dan in één keer open voor jou. En jij krijgt met een pak met verantwoordelijkheden en van allerlei nieuwe dingen komen nu op jou af.
Ja, klopt. Ja, allebei. Ja.
Alle twee.
Ja.
En hoe lang heb je ongeveer met hem samengewerkt?
Bijna 8 jaar.
Wanneer zou je jezelf een master distiller mogen... Wanneer ben je dat? Want die titel die horen we heel veel. Wanneer ben je nou daadwerkelijk echt een master distiller? Hoe zit dat in elkaar?
Nou, dat is het lastige. Eigenlijk mag iedereen het gebruiken. Het is een vrij gebruikte term voor een beroep. Dus al ben je net beginnend, zou je bewijzen van zelf nog master distiller kunnen noemen. Dat maakt het wel heel lastig. Wat ze vaak doen is of... Als je eindverantwoordelijke bent, in sommige bedrijven is dat dan ben je de master distiller. En in andere gevallen, wat eigenlijk dan logisch is, als je echt zeg maar je sporen verdiend hebt. En zoals Piet al 36 jaar bij wijze van in het vak zit.
Ja.
Dat ze dan op een gegeven moment zeggen van oké.
Je krijgt
nu
de titel.
Krijg je de titel. Ja,
ja.
Ik vroeg me af of er bijvoorbeeld in één bedrijf 2 master distillers zouden kunnen zijn.
Ja, dat heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt. Dus ik weet niet, ja, het is...
Het is gewoon één master, duidelijk.
Het is één master, ja, je kiest er één master. In principe. Ja.
Maar er is geen orde van master distillers of zo?
Nee, het is niet zoals vroeger met die gildes en dat soort dingen. Nee. Of dat daar iets aan gekoppeld is, voor zover ik weet, is het gewoon een vrij te gebruiken term.
Ja, want je hebt natuurlijk in de culinaire wereld heb je nog steeds wel de meesters. Hè? Dat heb je ook voor bartenders, heb je dat. Maar dat, voor de distillers is dat niet.
Ja, ja, maar er zit dus geen echte voorwaarde aan.
Ja, ja, oké. Okay, ja.
Jij wordt, als je jezelf zo noemt, is het natuurlijk eigenlijk wel een beetje raar ook. Eigenlijk moeten anderen je zo noemen.
Ja.
Vaak krijg ik het al wel hoor. Dan zeggen mensen, als ik bijvoorbeeld iets van een training doe of iets, dan zeggen ze wel, is de master distiller van Lucas Bos? Zegt, nee, er is al een master. Ja, maar jij volgt hem op of wij vinden wel dat je dat bent. Dus je ontkomt er niet helemaal aan.
Nee, maar goed, zometeen is Piet weg en dan ben jij het natuurlijk. Dus ja. Je wordt vanzelf, je bent het eigenlijk al.
Ja, maar ik mag die term natuurlijk niet aan mezelf geven. Dat heb ik trouwens bij Otemba wel gedaan.
Ja, tuurlijk, uiteraard.
De marketingmensen om me heen destijds. Ja.
Zijn er eigenlijk veel vrouwelijke distillers of niet?
In de whisky zie je het wel heel veel tegenwoordig. Veel master distillers, master blenders. Je hebt natuurlijk Mirjam. Er zijn wel wat, maar ik heb wel het idee dat het wat meer wordt nu.
Vind je het belangrijk dat het... Ik moet zeggen dat de hele spirit business is best wel gedomineerd eigenlijk door mannen over de hele wereld. Maar het lijkt wel alsof er steeds meer vrouwen inderdaad gaan distilleren of gaan blenden. Tenminste, daar lijkt het op.
Ja, ja, ja. Ik ben helemaal niet echt super feministisch ingesteld of zo. Maar nee, ik vind het wel een goed ding. Ik vind wel... Waarschijnlijk heb je ook wel in interviews en zo gezien... dat ik daar ook wel wat uitlatingen over doe.
Nou, daar vraag ik het ook.
Ik vind het een beetje jammer. Want ik heb ook inderdaad echt vragen gekregen van... waarom heb jij als vrouw voor dit vak gekozen? Als een man ervoor kiest, maar waarom jij als vrouw? Zeg ik, waarom niet? Waarom zou ik het niet kunnen doen?
Hele rare vraag zijn.
Ik heb dezelfde achtergrond, dezelfde studies. Dat ik misschien met vaten moet lopen sjouwen? Nou,
ja.
Ja.
Nee. Nou, nu wordt, en dat, daar weet je ongetwijfeld meer van dan ik. Er wordt gezegd, en dit is waarschijnlijk ook... Hoe gaat mijn politieke correctheid hier zijn?
Neem even een slokje.
Nee, nou, er wordt gezegd dat vrouwen beter zouden kunnen ruiken en proeven. Is dat in jouw ervaring zo? Of is dat misschien, weet je daar meer... Daar is
wel onderzoek naar gedaan. En dat, dus andere mensen zullen dat misschien ontkennen. Maar nee, dat schijnt ook echt waar te zijn.
Je kan natuurlijk waanzinnig mooi distilleren. En dat heeft met heel veel technische dingen heeft dat te maken, hoe dat allemaal werkt. Maar moet je bijvoorbeeld heel goed kunnen proeven en ruiken om een goede distillateur te zijn? Dat lijkt mij wel, maar misschien is dat niet zo. Ja. Hoe zit dat?
Ja, dat is wel zo. Zeker, je ziet het ook. Toevallig vandaag mijn collega nog bijgestaan omdat we een nieuw product aan het testen waren, aan het stoken waren. En dan moet je ook heel veel dingen op smaak doen. Dus je gaat een stook doen en je gaat je fracties op basis van de smaak ga je ze indelen. Ja. En uiteindelijk het eindproduct natuurlijk ook. Dus je gaat kijken van welke fracties kan ik gebruiken. Welke zijn nog lekker, welke werken nog goed bij elkaar, zeg maar, voor het eindproduct wat je wil maken. Dus ja, daadwerkelijk heb je wel een heel goede...
Zou je kunnen uitleggen voor de oplettende luisteraar wat een fractie is?
Ja, een fractie is eigenlijk gewoon een onderdeel van je distillaat. Dus je begint natuurlijk met hoog alcohol. Nou, alcohol verdampt sneller dan water. Dus eerst gaat al je alcohol met de andere vluchtige ingrediënten, om het maar even zo diep in Janneke uit te
leggen. Ja, graag.
Je krijgt daardoor dus ook verandering van je smaakprofiel gedurende de distillatie. Dus je deelt hem op in delen, dus in fracties eigenlijk. Zodra er iets verandert in de smaak, dan kan je dus beslissen om gewoon dan te stoppen en dan een nieuwe fractie of deel af te nemen.
Wij geven best wel wat gedistilleerd lessen en daar zit het onderdeel proeven in.
Ja.
Nou, proeven is blijkbaar heel erg moeilijk.
Ja.
Sterker nog, we hebben een proefje waarbij we een aantal hele bekende smaken, dat noemen we dan in een aluminiumfolietje, dat je niet kan zien wat het is. En daar gaan we bijvoorbeeld aardbeien en vanille. Vanille zit in zoveel producten dat dat, in ieder geval. En nog een munt volgens mij. En dan laten we mensen dat ruiken. En dat zijn eigenlijk wel geuren die je heel vaak ruikt. En al vanaf kinds af aan waarschijnlijk al hebt geroken. En toch maken mensen daar heel veel fouten in. Heb je daar enige verklaring voor? Hoe kan dat? Hoe zit dat in elkaar?
Ja, omdat je al je zintuigen werken gewoon samen. Dus zelfs je oren, als je bijvoorbeeld chips eet of zo. Het gekraak van het chipje. Als het niet goed genoeg kraakt, heb je al een andere beleving van je smaak onbewust dan als het een heel hard kraken, weet je wel, echt zo'n crispy sound, zeg maar, in zit. Dan heb je al veel meer van, die beleving heb je sowieso al als positief. Ja, en dan natuurlijk de rest van, maar ook hoe het eruit ziet.
Ja.
Wat jij al zegt, ja, als je het afdekt. En wij hebben dat bijvoorbeeld, toen ik nog productontwikkelaar was bij een ander bedrijf, hebben daar ook wel testen mee gedaan. Bijvoorbeeld een blauwe cola of zo gemaakt. Of een blauw frambozendrankje. En zet dat maar eens bij mensen neer. En vraag maar eens wat je denkt dat het is. Je krijgt de meest vreemde antwoorden.
Ja.
Terwijl ze bewijzen van elke dag cola drinken. En dan zegt ze, het komt me zo bekend voor. Wat is het nou? En ze komen er gewoon niet op.
Nee.
Ze komen er gewoon niet op.
Nee. Ik heb ooit, dat is wel grappig. Toen ik nog bij de Shake Boys werkte, werden we ooit benaderd door Werden Dat.
Ja.
TV-programma.
Dat is heel oud, hè?
Ja, wel uit mijn tijd ook. Ja.
Met Joyce Brink. Toen was uiteindelijk, ik zal de korte versie doen, was de weddenschap dat ik geblinddoekt uit 100 cocktails moest ik blind proeven. En dan moest ik zeggen welke cocktail het was en wat de ingrediënten waren. Nou, dat is best lastig. Ik schatte toen in dat ik van 40, 50 het misschien wel zou weten. En die andere 50 was toch wel een beetje gokken ook. Maar dan gingen we onderling testjes doen. En toen had ik op een gegeven moment voor iedereen die op kantoor zat, had ik gewoon een rum cola, gewoon een Cuba Libre gemaakt, een limoentje erin en blind proeven. Nou, wat eruit kwam, Campari-achtige dingen. Het is zo raar, want mensen ruiken kruidigheid van die cola, ze ruiken citrus. Ja. Er komen zoveel dingen en dat ga je allemaal associëren met iets niet te doen. Dus die weddenschap heb ik ook grondioos verloren.
En wat moest je doen? Of moest je niks doen?
Nee, hoe heet ze? Die vrouw van Krajicek, hoe heet die ook alweer?
Mary Borsato.
Ja, die.
Nee, hoe heet ze nou?
Ze was iets jonger, denk ik. Ja.
Model, ja, de model.
Dat, nee. Ja, dat is de Dijkers. Nee, luisteraarsvraag. Stuur het in en je wint wat. Ja.
Daphne Dekkers?
Ja,
Dekker,
ja, zeker.
Die moest gaan koken voor daklozen. Ze had nog nooit in haar leven iets gekookt, volgens mij. Nee. En ze was ook best wel een beetje pissig. Kom dat toch? Ik zeg, ja.
Jij kom dat toch?
Normaal lukt het altijd. Ja.
Zijn er methodes om dat te oefenen? Kan je jezelf hier beter door maken? Is het heel veel producten eten, ruiken, opschrijven? Wat is een goede? Hoe heb jij je daarin verbeterd?
Heel veel doen.
Doen?
Ja, doen. En ik had toevallig met mijn collega over, want die wil het ook heel graag meer leren. Dus ik zei al van, nou, ik ga jullie binnenkort wel een training ook geven. Ik ben ook panelleidster voor een smaakpanel geweest. Dus ik heb ook mensen moeten leren proeven. En het is natuurlijk heel veel wat jij al net al zei. Dat er heel veel aan associaties en soms ook herinneringen wordt gekoppeld. Dus hoe meer dingen je proeft, hoe meer je kunt herkennen. En aan bepaalde smaken kunt koppelen. En voor de een is het misschien heel anders dan voor de ander. Ik heb bijvoorbeeld, er waren twee dames in het panel, die kregen bijna ruzie. Eén was een Poolse van afkomst en de ander was een echte Nederlandse dame, zeg maar. Ja, die kregen bijna ruzie, want de Poolse had een bepaalde associatie ermee, natuurlijk vanuit haar verleden.
Ja.
En die Nederlandse riep echt zo van, nou, dat slaat helemaal nergens op. En toen zei ik, nee, zo werkt dat niet. Het kan hartstikke goed, er is geen fout en goed of andersom, maar iedereen, als jij op die manier een smaak kunt herkennen, prima. Al noem je het, weet ik veel. Ik had, dat is wel een grappig voorval trouwens. Ik had het toen ik nog bij mijn oude bedrijf werkte, hadden we ook dan elke keer met collega's hadden we dan testen. En er was bijvoorbeeld een nieuwe cola's ten opzichte van de huidige marktleiders, zeg maar en zo, maar dan blind. Maar er was op een gegeven moment ook, daar gingen we dus descriptoren, zoals wij dat noemen. Die krijg je dan om te trainen. Dus je krijgt bijvoorbeeld een earthy of een green. En daar zitten dan dingen aan gekoppeld. En dat moet je dan ook bij producten doen. Dus je krijgt eerst die training en daarna moet je dus, ja, als je een product beschrijft, moet je eigenlijk proberen die descriptoren te gebruiken. En we hadden een product en ik riep meteen in mijn enthousiasme, mijn ex! En toen zag je het hele panel zo kijken. Waar heeft ze het over? Dit is wel heel raar. Maar wat was het nou? Mijn ex die werkte heel veel. Die was betontechnoloog. En die werkte heel veel onder de grond. Dus in kruipruimtes. Dus als hij dan zo'n dag had gehad. Dat hij in kruipruimtes was. Dan rookt hij heel erg. Naar dat aardse, weet je, dat muffe, onder de grond. Dus echt, ja, iedereen echt, en ze lagen helemaal in een deuk. Zo, wat? Ja, maar dat is voor mij meteen herkenbaar. En dan, nu misschien niet meer zo. Maar.
Dat is ook de reden waarom die je ex is waarschijnlijk.
Ja, waarschijnlijk ook. Dat was van die auto. Die auto had zo een andere smaak. Dus, ja,
die is gecrashed.
De verkeerde bouw, ja.
Want wij geven natuurlijk die WSET-training hier. En wat we vooral proberen te doen is om dan een soort gezamenlijke taal te...
Ja,
je moet op een gegeven moment wel iets vinden wat iedereen zich in kan herkennen. Dus dan is het juist lastig als mensen het gaan hebben over een ex. Want als het goed is, heb ik die nog nooit geroken.
Nee, maar ze kunnen het wel. Als jij bijvoorbeeld bepaalde standaarden hebt, kunnen zij voor zichzelf daar hun associatie aan koppelen. Dus zij moeten wel gebruiken, net zoals wat ik dus net zei, dat earthy.
Ja.
Dat was bij ons een descriptor die we gebruikten om producten te beschrijven.
En dan heeft iedereen zijn eigen associatie.
En iedereen heeft daar weer zijn eigen associatie aan gekoppeld. En of dat nou mijn ex in de kruipruimte is of je achtertuin of weet ik van wat. Ja, dat maakt dan niet uit. Als jij het maar bij die bij dat woord, zeg maar, of die descriptor kan koppelen.
Ja. En zie je dan ook dat hoe vaker je dit doet, dan word je natuurlijk beter erin. Maar zie je dat ook in een sensory panel, zeg maar, want het bestaat vaak uit een aantal mensen,
ja,
dat die ook dezelfde dingen inderdaad opschrijven? Klopt dat met elkaar als hetzelfde proeven?
Ja, nou, je gebruikte dus altijd je wilde tot een consensus komen. Dus dat betekent ook dat je wilde eigenlijk dat je allemaal de neuzen, zeg maar, dezelfde kant op had.
Ja.
Dus ja, en dan kon wel eens gebeuren dat er inderdaad afwijkingen waren. Ja, dan gingen we weer hertrainen en dan kijken of daar dan aan lag. Ja, soms dan had je uitschieters. Ja, en dan moest je ook wel eens tot de conclusie komen dat diegene dan dus blijkbaar daar ook niet geschikt voor was om dat te herkennen.
Ja, en met de tijd word je steeds beter. Dus
nog 15 vragen hoor.
Van ja, ik denk
hoe lang
nou,
heb je
nog? Ja, ja, ja. Nou, ik benieuwd naar ben.
Heel erg uit.
Heb je bijvoorbeeld wel eens een product gemaakt en dat misschien ook wel eens op de markt is gekomen bij een bepaalde opdrachtgever, dat je denkt, als je dat nu nog een keer terugproeft, dat je denkt, nou, toen kon ik gewoon nog niet zo heel goed ruiken of proeven. Is dat wel eens gebeurd?
Nou, ik zou graag ja willen zeggen, maar in die mate heb ik dat niet gehad. Want ik heb wel het geluk dat ik de genen van mijn opa heb.
Ja.
Dus ik heb altijd een hele goede reukvermogen gehad. Dus misschien het omschrijven vond ik wat moeilijker. Maar ik ben vanaf het begin dat ik als flavoristassistent begonnen. Dus iemand die de smaken voor producten ontwikkelt. En die zei meteen al, toen hij mij als assistent had, toen zei hij, oké, nee, hier moeten we meer gaan doen. Zij moeten productontwikkeling gaan doen. Dus
cool.
Maar natuurlijk zijn er wel producten waar je misschien denkt van ja, als ik het nu had gedaan, had ik het misschien anders gedaan. Had ik hem net iets anders gedaan. Ja. Dat wel.
Nou, we komen jou regelmatig tegen op bartender evenementen. Je begeeft je enorm onder die bartender scene. Ik bedoel, iedereen kent jou ook in die bartender scene. Is dat heel bewust of is dat gewoon? Want er zijn niet veel distillers die zich zo in die bartending scene begeeft.
Nee, ik kan me voorstellen dat je denkt dat het bewust is, maar zo is het niet geboren, zeg maar. Ik weet niet meer precies hoe het gekomen is, maar volgens mij was het toen wel iemand die me ooit een keer mee heeft genomen naar zo'n event. En dat ik toen steeds meer mensen leerde kennen en het eigenlijk gewoon een hele fijne omgeving vond en heel interessant vond en leuke mensen vond. Ik vind de bartending industrie en de hospitality vind ik gewoon een hele leuke industrie.
Ja, wij ook.
Ja. je hebt ze ook nodig. Dus, maar het is niet werkgerelateerd geweest dat ik daar bewust in ben gerold,
nou,
dat
zeg ik ook niet hoor. Maar wat ik vaak merk is dat als de stillers in die bartender scene komen, dat ze vaak heel verrast zijn. Want nou, je maakt een product, hè, daar stop je al je passie in en vaak is het dan af of zo. Terwijl wat wij bartenders doen, wij pakken dat product. Ja, en dan kunnen we er verschillende dingen mee doen. We kunnen het of misschien nog wel nog toegankelijker maken, of we kunnen het ook vreselijk verneuken natuurlijk. Dat kan ook. Dus je hebt soms een soort gezonde argwaan richting bartenders of zo. Van ja, wat gaan jullie wel niet met mijn product doen? Kan ik me voorstellen. Terwijl vaak als ze dan zien wat er mee gedaan wordt, zeker de betere bartenders, dat ze weer heel enthousiast raken. Dus dat je ziet. Dus dit wordt er mee gedaan.
Ja, maar dat kan ik nu wel zeggen. Mijn vorige collega, die was echt best wel anti-bartenders. En die zei ook altijd, nou, oh, bartender, ga maar naar Monique. Die vindt ze leuk. Ja.
Okay.
En dan denk ik van, ja, maar ik probeer over, weet je, zij gebruiken je product. Zij werken ermee verder. Zij maken de drankjes mee. Weet je, je hebt ze juist nodig. Je moet juist blij zijn dat die mensen er zijn. En ik ben inderdaad ook af en toe gewoon vreselijk verrast met wat er voor ontzettend goede creaties meegemaakt worden.
Ja.
En ik zeg ook, weet je, mensen zeggen, ja, ik heb zoveel respect voor jou als distillateur. Dan zeg ik, maar weet je, een bartender is eigenlijk ook in wezen ook zelf. Je maakt ook gewoon combinaties van smaken. En dus ja, in wezen zitten er heel veel overlappen in ook wel.
Ik weet in het begin van die cocktailscene, toen het allemaal een beetje opkwam, was dat er een aantal Franse producenten waren die vonden echt, dat mocht je echt niet aankomen. Je mocht de cognac niet gebruiken in cocktails of champagnes of wat dan ook. Dat was echt, dan kreeg je ruzie met ze. En daar zijn ze later wel voor teruggekomen, maar dat was toch wel een dingetje toen ook. Ik weet nog wel, evenementen, dan mochten we alleen maar puur uitschenken en dan... terwijl wij gooiden de aardbeien in.
Ik ben toevallig pas, had ik in een, het was dan een distillerij-sessie, zeg maar, over jenever. En er was ook een distillateur uit België. En er was een discussie over hoe krijgen we jenever weer populair, hoe gaan we dat aanpakken. En er waren alleen maar distillateurs, zeg maar, in het panel. En mensen mochten dan ook vragen stellen. En hij was heel erg van, ja, en die bartenders. En je moet het puur drinken. Toen zei ik, nou, sorry, mag ik eventjes daar een aanvulling op geven? Ik zeg, want dat vind ik dus niet. Ik zeg, hoe jij het wil drinken, moet je natuurlijk zelf weten. En dat zeg ik tegen iedereen. Als ze zeggen, ja, hoe moeten we dit drinken? Je moet helemaal niks. Ja. Jij drinkt het zoals jij het lekker vindt. En of dat nou niet is, dus gewoon zoals het is... Of dat je er een tonic bij gooit, of een ginger ale, of je maakt er een hele mooie cocktail van. Als jij dat zo wil drinken en je vindt het zo lekker, drink het dan zo. Dus waarom zou je mensen moeten zeggen, je mag dit niet zo in een cocktail gooien, je mag dit niet. Nee, laat ze lekker genieten. Je krijgt alleen maar meer mensen die je product gaan drinken waarschijnlijk.
Hoe drink jij het liefst, Otemba?
Ik vind het puur wel lekker, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik het over het algemeen toch wel meer in cocktails drink. Ik ken de smaak nu al wel een beetje. Ik vind het wel leuk om te zien wat er nog meer mee kan, zeg maar.
En als mixer erbij, wat zou je adviseren?
Ze zeggen altijd met jenever, ginger ale, maar ik vind het met tonic ook lekker. Ja. Bijvoorbeeld ergens in Amsterdam in een bar heb ik met een tonic en schijfjes gember en citroen. En dat werkte ook perfect.
Ja.
Wat wil je eigenlijk, want het is een soort van jenever, een soort van gin. Zit er een beetje zo tussen, hè?
Nou, eigenlijk niet. Het is eigenlijk een jonge jenever.
Eigenlijk een jonge jenever.
Ja, eigenlijk een jonge,
jenever. En
is dat een scoop die we hebben hier? Of,
ja.
Ja, oké. Okay. Nu weten we wat het is. Nee, maar jij had de plank goed zitten boven.
Dat ja, een beetje tussen gin en jenever. Hij stond er precies zo tussenin, dacht ik. Ja, dat leek me mooi. Maar wat dacht je van, oké, ik wil gewoon een product maken dat... waar dacht je aan toen je dit ging maken, zeg maar? Is dit is wat er in die fles zit, dat is de belichaming helemaal van jou, zeg maar? Of hoe moet ik dat zien?
In wezen wel. Ik wilde heel graag iets voor mezelf nu ook maken. Ik maak natuurlijk zoveel producten. En ik heb ook voor in mijn oude werk, voor hele grote andere bedrijven... heb ik ook ontwikkelingen gedaan en producten gemaakt. Maar ik wilde nu echt wel gewoon iets wat ik echt helemaal voor mij was maken. En omdat jenever natuurlijk ons lokale product is. En ik heel veel merkte dat er toch nog wel veel het ouderwetse beeld, zeg maar, wordt aangehouden. Maar dat weten jullie ook wel natuurlijk.
Ja.
Dat echt dat drankje wat je opa, wat je grootvader dronk, zeg maar. En dat was bij mij ook zo. Want zo ben ik ook in aanraking gekomen met jenever. Want mijn parfumeurs opa dronk ook heel veel korenwijn in jenever.
Ja.
En dat gin natuurlijk wel helemaal losging.
Ja, zeker.
Ik vond dat zo zonde. En ik dacht, hoe kunnen we dat? Daar moet gewoon iets mee kunnen. Dat je ook bijvoorbeeld... gindrinkers kunt laten zien van, goh, dit is eigenlijk dus een jenever. Moest natuurlijk, marketingtechnisch is het anders neergezet, maar het is een jenever, maar het is eigenlijk ook wel weer heel dicht zitten bij gin.
Ja.
Dus het is helemaal niet zo'n ouderwets. Je kan alle kanten ook op, zeg maar.
Nou, wat ik er, en misschien denk je nu van, zo had ik het niet bedoeld. Maar wat ik er heel erg prettig aan vind. Nou, omdat ik heb moeite met heel veel gins om die puur te drinken. Dat zou ik nooit zomaar eventjes inschenken voor mezelf. Zo van, daar heb ik zin in. Misschien een dry martini, dat is misschien wel wat anders. Maar Otemba kan je eigenlijk prima puur drinken. Want die zachtheid van de moutwijn heeft deze dan weer wel. Wat ik wel heel prettig vind. En dat heeft gin eigenlijk niet.
Nee. Nee, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik was dus eerst meer aan het focussen van hoe kan je het met tonic drinken, dat het nog met tonic te drinken is. Nou, Olaf weet het ook, want die was bij de initiële tasting toen. En toen kreeg ik ook een vraag van een paar mensen van, kan ik het puur drinken? Toen zei ik, ja, het was er eigenlijk in eerste instantie niet voor bedoeld. Zo is het niet begonnen. Maar ja, toen kreeg ik al van, ja, fuck it, ik ga het gewoon puur drinken. En toen zei ik, ja, weet je, toen dacht ik, ja, het is ook zo. En
ja.
Ja, ik heb het natuurlijk ook gewoon zo staan maken. Dus ik heb het eerst ook gewoon puur zitten, ja, met de testen die ik deed. Heb ik ook puur zitten drinken, maar ja, wel ook getest met tonic. Dus aan de ene kant werkte ik er toch wel een beetje aan naartoe, zonder dat ik er eigenlijk bewust mee bezig was.
Ja, ja.
Maar ja, dat is eigenlijk alleen maar mooi natuurlijk.
Ja, zeker.
Ja. Alleen wat je soms in sommige dingen, en dat moet ik wel eerlijk zeggen, er zit natuurlijk in gin zit over het algemeen veel meer jeneverbes. En hier is die iets lager, dus meer richting echt zoals je bij jenever ziet. Dus ja, bij sommige dingen komt het dat er dan minder uit, zeg maar.
Ja,
vind maar ik dat kan een positief ding zijn natuurlijk, ja, maar het kan voor sommige mensen ook een negatief ding zijn.
Hoe gaat het eigenlijk met Otemba op dit moment? Loopt het? Ben je tevreden? Is er nog werk aan de winkel?
Ja, er is altijd nog wel werk aan de winkel. Maar ik denk dat ik niet ontevreden mag zijn, zeker in deze situatie. Dus dat, ik zou het niet klagen, zeg maar. Nee.
Nou ja, wat ik net ook zei, dat topsegment bartenders, die kennen het, die omarmen het. Dus dat is al een goed teken. Ja, die zijn ermee aan de slag. Dus ja, nu moet nog het grote publiek het nog echt gaan ontdekken, volgens mij.
Ja.
Maar ja, we hebben natuurlijk ook weer, we hadden het al eerder geproefd, maar we hebben het nog een keer
extra geproefd.
Zo, ja, altijd voorstander van. Het is dan alweer.
Elke dag.
Ja, maar het is gewoon echt, het is heel mooi gemaakt. En dus wat dat betreft.
Kan je iets meer vertellen over waar de naam vandaan komt? Want,
Hey, heb je mijn rijmpje niet geluisterd?
Ja, ik vraag het gewoon nog.
De achtergrond, willen jullie ook weten? Of willen jullie gewoon alleen weten wat de naam betekent?
Alles.
Er zitten dus heel veel Aziatische kruiden ook in. En dat heb ik bewust gedaan omdat ten eerste ik gewoon heel erg van dat soort smaken houd. Maar ook omdat mijn opa dus parfumeur was. En die is op een gegeven moment eigenlijk de hoofdparfumeur geworden voor Azië. Dus die reisde heel veel naar Azië en ook met name Japan. En hij was echt helemaal weg van Japan. Dus ik kwam ook altijd met mooie verhalen en souvenirs en zo thuis. En dat maakte mij als klein meisje natuurlijk al heel erg nieuwsgierig en geïnteresseerd. Mijn opa was een enorme jeneverliefhebber. En ik dacht, ja, mijn opa leeft niet meer. En ik ben altijd heel erg trots op hem geweest. En ik had nog veel meer van hem willen leren. Maar helaas, ja, hij is er niet meer. Dus ik dacht, ja, ik wilde een soort van ode ook aan mijn opa doen. Dus, nou ja, ja, dat kwam natuurlijk mooi uit met de jenever. En met de Aziatische smaken. De naam is afgeleid van ontembaar. Dus het Nederlandse woord. En betekent rebels of rebels meisje of...
Daar ben jij natuurlijk.
Tomboy.
Ja. Rebels.
Ja, ja, dus past ook wel weer. Bij product en bij mij.
Bij elk land, Misha hoort een spirit. En vorige week liep jij licht geïrriteerd boven rond. Omdat er een rumdistilleerderij in Schotland was begonnen.
Ja,
ja, en je vroeg jezelf af van...
op Islay, geloof ik.
Ja, het was niet per se dat je dacht, nou, dit kan niet. Maar het wel een interessante discussie of we dat moeten willen.
Nou ja, hoe we erop kwamen was dat eigenlijk als je naar de geschiedenis kijkt van dranken, maakt gewoon iedereen een gedestilleerd product of een bier of wat dan ook van wat er om... Ja, in dat land groeit. Hè? Dus als je in een druivenrijke omgeving woont, dan maak je iets van druiven. Of dat dan wijn is, of een cognac wordt, of wat dan ook. Dat maakt er verder niet uit. Maar zo doet iedereen dat. Dus als jij in Zuid-Amerika woont, in Brazilië, dan heb je heel veel suikerriet. Ja, dan maak je een gedestilleerd product van suikerriet. En toen vroeg ik me af, weet je, moet je dus nou wel in Schotland, waar dus geen enkel suikerriet groeit, moet je dan daar... suiker in toebrengen en dan daar een rum gaan maken. Terwijl wat gewoon logisch is, is om daar natuurlijk een whisky te maken.
Ja.
En als je nog iets verder denkt, denk je van een beetje bij zo'n streekproduct, wat het dan eigenlijk is, hè, dan hoort daar ook streekgerechten bij. De natuur, alles wat is, ja, dat hoort een beetje bij elkaar.
Haggis met rum is lekker, hè?
Lekker man.
Haggis met rum.
Nou ja, maar dan vraag je je af of in deze tijd je producten vanuit de andere kant van de wereld naar Schotland moet sturen, om dan vervolgens daar dan rum te van maken.
Ja.
Moet dat wel met dat klimaat? Ja, ik weet het niet. Ik vond het wel een interessante discussie.
Nou ja, nee, het is ook interessant, want aan de ene kant is het natuurlijk wel vet dat gewoon allemaal jonge mensen in één keer spirits gaan maken op de wildvreemde plekken en...
Ja, als je dat ontzettend promote, van rum of weet ik wat houdt, toch? Dan kan dat tegenwoordig. Ja. De vraag alleen is het, weet je, ja, nou ja, soms is het gewoon logisch om, nou, als je met Italianen praat en je gaat naar een bepaalde streek, daar is een bepaalde druif, daar maken ze een bepaald stijl wijn, dat past bij het eten, dat past bij het klimaat, weet je, dat is door al die jaren heen is dat zo gegroeid. En als je dan denkt van, weet je wat, we gaan dat ook maken nu in Friesland. Weet je, werkt dat dan?
Ja.
Nou, ik weet het niet. Ik weet het antwoord ook niet daarin. Maar het leek mij niet zo logisch. Maar
en jij, Fjaller, wat je kijkt...
Nou, ik vind dat Friesen zich wel net zo mooi kleden als Italianen. Dat zou ik wel zeggen.
Ja, ja.
Nou, ik vraag het eigenlijk een beetje af wat jij ervan vindt, Monique. Want volgens mij ben je ook namelijk ambassadeur voor een Schotse whisky
club society.
Ja, ja toch? Ja. Wat vind jij van deze stelling? Vind je dat, want jij bent rebellious, dus je hebt eigenlijk een beetje scheid aan regels. Als
nou,
het maar zo,
ja, dat is een beetje gewoon.
Een beetje, oké.
Dat noem je disruptive.
Disruptive, ja, je schuurt er graag tegenaan, laat ik het zo zeggen.
Ja, oké.
Wat vind jij ervan? Wat vind jij ervan?
Ja, het is een beetje tweeledig, denk ik. Maar ja, ik heb zoiets van, ja, als jij dat product graag wil maken en je vindt het interessant, waarom niet? Ja, de vraag is alleen, gaat het lopen? Dat is natuurlijk wel een ding, maar ja, waarom niet? Ja.
Ja.
Ik snap wel jouw opmerking, jouw bedenking. Dat ben ik het wel in zekere mate mee eens, maar toch, ja.
Ja, ik vind wel dat iedereen gewoon moet doen wat hij wil, hoor. Ik bedoel, als je hier in Diemen Zuid rum wil maken, dan moet je dat gewoon doen.
Ja.
En dat doen ze ook hier om de hoek.
Ja,
en dat, doen
ja,
ze
ja,
ook
dat bedoel ik. Ja, ja, hier wordt ja. In principe natuurlijk ook. En de, ja...
Het is ook, en ze doen het ook heel erg goed. Dus dat is niet alleen de vraag is of het een soort, ja, ik hou wel van een soort logica en dingen. Ik denk van ja, rum wordt daar gemaakt omdat het daar past met alle gist en wilde gisten en weet ik veel. Ik denk ja, moet je dat dan naar Nederland halen? Kunnen we niet beter hier gewoon hele lekkere jenevers maken? Ja. Of,
ik zou toch wel jenever uit Cuba.
Ik zou gewoon een lul aan het worden.
Ja. Ah, ja, je hebt natuurlijk jenever uit Canada, uit Argentinië. Ja. Dus ja. Ze mogen het eigenlijk niet zo noemen, maar dat doen ze toch.
Dat is domme.
Ja.
Ja, dit gaat. We zijn hier nog niet over uit.
Nee.
Voel ik.
Nee. Ik vind het ook een moeilijk. Ja.
Nou, to be continued.
Ja, zo. Ja. Nou, het is iets meer dan 100 jaar geleden, de Prohibition. Dat kwam er wel lekker uit in één keer. De drooglegging in de Verenigde Staten. En daarnet was het dilemma, leven we in de moderne drooglegging? En volgens mij was iedereen daar wel, dacht wel een beetje ja. En ik wil daar eigenlijk nog... Oh,
ja, nee, dat is via alarm,
je neusring hier. Valt uit. Ik wil er graag nog iets aan toevoegen. Want toevallig werd ik van de week, wees mij iemand op het Wickersham rapport. Zegt iemand dat wat?
Nee,
dat is echt super nerdy, kwam ik ook achter. Maar dat is dus een Wickersham, dat is Wickersham.
Ja, ik ga het meteen googlen.
Nee, maar die hebben dus een rapport geschreven na de drooglegging over heeft de drooglegging gewerkt? En daar kwam dus uit eigenlijk de conclusie dat de drooglegging totaal tegenovergestelde heeft gedaan. In de vorm van sociale status, criminaliteit en weet ik wat allemaal. Maar goed, Fjaller, om maar bij jou te beginnen.
Ja, we hebben er wel in ieder geval hele wat gekke maffia-films aan overgehouden. Ja. Met Capone, laten we daar dat wel.
Maar voel jij het nu als na 8 uur in de supermarkt geen biertje meer halen als drooglegging?
Nou, het grappige is natuurlijk, ik heb 2 kids. En als die geen koekje mogen, dan proberen ze alles te doen om toch een koekje voor elkaar te krijgen. En dat is niet heel veel anders volgens mij als je wat ouder wordt.
Ja.
Dus het werkt nooit. Het heeft nooit gewerkt ook. Volgens mij is het al eerder... volgens mij was het in New York in de droogleggersperiode
In de hoogtijdagen had je meer dan 10.000 speakeasies, weet je wel. Dus overal werd product gemaakt. We hebben natuurlijk de moonshine, hebben we al eens eerder over... ja, en daar zit er geen regulering meer op. Dramatisch product ook. Dus het is ook niet altijd even goed voor de categorie. Nee, dus het werkt niet. En ik ben er... daarbij is, bemoeienis van overheden over mij. Wat, nou, dan ben ik al helemaal...
Dat, ja, daar kunnen we twee uitzendingen.
Maar dan de mannelijke vorm.
Ja, zeker. Ja.
Oh, maar dat, is dat was de vraag niet volgens mij helemaal. Ik snap je.
Ah, ja, maar ik wou het toch even zeggen.
Ja, dat merk ik.
Er wordt er van alles bijgetrokken.
Frustreer. nee, maar als je teruggaat naar die drooglegging, dat is niet begonnen van het een op het andere moment. Er zat een periode voor, dat heette de temperance movement, waar je dus, dat ging over matiging. Dus minder drinken, minder alcohol, want dat was niet goed voor je, dus voor je gezondheid. En er zat een geloofsstukje bij, dus vanuit de kerk mocht dat ook niet.
Ja, en langzamerhand, een emancipatiestukje.
Ja, en langzamerhand zijn inderdaad die krachten bij elkaar gekomen. En is dat uitgevloeid in een totale drooglegging uiteindelijk. Dat ging ook per staat en uiteindelijk heel Amerika. En als je nu kijkt naar Nederland, als je dat vertaalt. We zijn al een tijdje bezig met minder drinken. Wat voor de gezondheid, dit en dat. Er is natuurlijk hier ook een geloofsaspect, waarbij bepaalde religies geen alcohol of alcohol verbieden. Er komt... nou ja, een stukje bewustwording van ook gezondheid. En dat komt allemaal bij elkaar. En dan zie je dus dat er non-alcoholische spirits komen. Lono cocktails, hebben we het al een keer over gehad. En daarbovenop komt er nu wetgeving. Waarbij een overheid zegt dat je dus op bepaalde tijden geen alcohol mag verkopen. Dat je na een bepaalde tijd niet met alcohol meer buiten mag lopen. Nou, ik zeg, wij zitten nu wel in die drooglegging. En hij is nog niet compleet droog. Want er zijn momenten dat je nog wel gewoon kan kopen. Maar het zit er wel, als je zo kijkt naar de geschiedenis toen in Amerika en nu wat er hier gebeurt. Ik heb toevallig ook nog wat dingetjes opgezocht in Zuid-Afrika vorige week. Is er gewoon voor het hele paasweekend een week lang mocht er gewoon geen alcohol verkocht worden, gedronken worden. Echt een drooglegging. Nou, wij zitten daar niet zo heel ver vandaan. Ik denk niet dat het hier zo ver zal komen. Maar het is wel bizar als je erover nadenkt. En wat krijg je dus? Je krijgt dus allemaal illegale feestjes, plekjes waar je wel kan drinken. Nou, dat zijn de speakeasies van weleer. Die zijn er nu ook weer. Feestjes in het bos. Mensen gaan zelf dingetjes maken. Dus ik zie wel heel veel parallellen, ja.
Maar daarna, na de Prohibition, kwam natuurlijk de Roaring Twenties. Ja. Dus dan komt alles weer goed.
Alles komt weer goed en dan gaan we los.
Ja.
Het zou mooi zijn als Nederland het Cuba wordt van die tijd, ja. Maar ja. Ik denk dat niet gaat zijn.
Wat zou Lange Frans hiervan vinden?
Laten we hem dat eens vragen. Ja, hij vindt het denk ik heel interessant.
Met 5G te maken. Ja. Monique, voel jij het ook een beetje als je in de supermarkt staat om 7:55 en je krijgt geen wijn mee? Ik weet niet of dat gebeurt, maar...
Nee, dat gebeurt sowieso niet. Ja, ik ben een beetje verwend. Mijn moeder doet tegenwoordig de boodschappen voor mij. Kijk. Maar heb je nog wat
heel
nodig? Nee, maar nee, ja, voordat ik thuis ben is het al ongeveer zo laat. Dus nee, ik zorg altijd wel dat ik zeg maar van tevoren genoeg in huis heb. Ja, om, en ik werk natuurlijk in een distillerij met een slijterij en alles erbij.
Ja, dus jij kan gewoon je eigen sterke...
Over alcoholvrij gesproken, misschien een kleine, want jij bent distillateur, je houdt van alcohol, neem ik aan, maar je ook van smaak. En volgens mij is alcoholvrij, want daar zijn jullie ook mee bezig, is volgens mij technisch best wel verrekt ingewikkeld om dat voor elkaar te krijgen. Wat?
Ja, zeker in bepaalde, om bepaalde smaken zeg maar eruit te krijgen. Want je hebt natuurlijk heel veel componenten uit bijvoorbeeld fruit of zo, die heel goed in alcohol oplossen, maar dus eigenlijk veel slechter, of misschien zelfs wel helemaal niet in water. Ja. Dus hoe ga je dat dan doen? Dus dat heeft een heleboel research en
Een gewetensvraag. Komt er binnenkort een Otemba 0% op de markt?
Nee. Kan ik meteen... Nee, gaat niet gebeuren. Nee.
Mooi. Tenminste, vind ik mooi.
Ja. Ja. Heb jij nog... Heeft jouw A4'tje twee kantjes?
Zijn nou, ik heb nog één vraag die ik in ieder geval nog niet heb gesteld. En dat was eigenlijk, heb je wel eens een product geproefd waarbij je dacht van, oh, dit is echt, waar je echt jaloers op was dat, dat je het niet... dat je denkt, dit is echt zo, dit is echt te gek gemaakt. Dat je er bijna jaloers van werd.
Ja, heb ik wel eens gehad, ja.
Ja. Oké, nou dan.
Moet ik namen noemen?
En door.
Ja, nee, dat was een goeie.
Maar even serieus, niet om in een veering iemands, je weet wel, te stoppen.
Ja.
Maar ik bijvoorbeeld, ik vind dat Andrew heel goed bezig is met zijn rum. En wij hebben dan ook, want ik had hem ook uitgenodigd, omdat hij ook heel goed in proeven en zo is.
Ja.
Ik vind nog steeds dat zijn rum bijvoorbeeld echt een hele goede rum is. Dat vind ik echt wel.
Ja.
Ja, nou doe ik niks in rum, maar ik kan me voorstellen dat als ik er eentje zou maken, dat wel zoiets had moeten zijn, zeg maar.
Ja.
Ja.
All right.
Ja, wij zijn ook fan van...
Zeker.
Van Andrew, sowieso.
Andrew.
Onze rumsmurf. Ja.
Sausage.
Inderdaad. Kunnen we richting de Frusty?
Ja, maar ik heb ook wat Frusties. En dan gaan we niet deze keer, maar ik wil er eentje gewoon even noemen.
Zullen we dan Misha's Frusty?
Misha's Frusty's dit keer?
Kan je dan zo'n jingle ook
doen? Ja. Doen we
ik ga Misha. Die mijn rubriek afpakken. Ja. Ik, ja.
Hij is ook gefrustreerd. Zat uit hij in de show. Hij is ook gefrustreerd. Misha frustratietijd.
Nou, mijn Frusty is dat ik gisteren las dat er een nieuwe Baileys op de markt komt. Nou vind ik Baileys best lekker, stiekem. Dus dat is misschien een soort, een hele andere vraag.
Maar er
komt
nu pleasure.
Een Baileys Colada komt er op de markt. En dat hebben ze opgehangen aan een of andere tv-bekendheid in Amerika. Zij heet Lala Anthony.
Zij Lala?
Lala Anthony. En dit is haar Baileys. En zij heeft, het is dus een pineapple-achtige met kokos erin. En dan heeft ze dus een drankje. Dat is dan haar signature drankje. Dat is zij heet dus Lala. Dat heet de Baileys Colala.
Oh nee.
Ja, laat het zo zeggen. Je kan er zelfs een blendertje bij bestellen. En dan moet je alleen met crushed ijs blenden. En dan een aardbeidje erop. En dan is hij klaar. Nou, de piña colada is gewoon echt een fantastische cocktail. Dus wat ik voor de volgende keer ga doen, en ik ga jullie ook uitdagen. Ik wil dat we allemaal gewoon de beste piña colada aan elkaar gaan laten proeven.
Oh, cool. Absoluut.
Ja. En dan gaan we gewoon...
Mag ik in de jury?
Volgende week vrijdag?
Zeker. Ja.
Dus dat we uiteindelijk gewoon met het ultieme piña colada recept gaan komen. En oh wee als er Baileys in zit, Olaf. Dus dat wou ik even kwijt. Dus een frustie, maar ook gelijk een uitdaging.
Absoluut. Nou, die gaan we zeker doen. Monique, is er nog iets tot slot waarvan jij zegt... Nou, dat frustreert mij zo erg in de drankenwereld... of misschien helemaal niet in de drankenwereld...
Nee, ik zou het zo even niet ter plekke kunnen noemen.
Nee?
Of in de hospitality-wereld in zijn algemeenheid?
Nee, ik heb meer nu met de situatie op zich. Daar de meeste frustratie mee. Maar niet per se met... Nee.
Oh, weet je wat ik ook jammer vind?
Oh.
Je geeft die gozer een vinger.
Het hek is van de dam.
Ja. Ik heb in het verleden best wel veel ambassadeurschappen gedaan. En ik heb ook een tijdje dingen voor van een club gedaan. En wat ik daar mooi vond, echte Cubaanse rum. Wordt nog op Cuba gemaakt. Ik ben er ook twee keer geweest. En ik heb zo'n wedstrijd gewonnen. Nou, leuk. En die rummeester zei er altijd... dan vroegen we wel eens... Want de concurrent Bacardi die maakte altijd een raspberry ding. Of er kwamen allemaal smaakjes. En zij zeiden, nee, wij maken rum. Wij doen nooit iets met smaakjes. Dat gaan we ook nooit doen. En wat zag ik ook weer onlangs? Er komt gewoon een Havana Club Spiced Rum.
Oh.
Commercieel snap ik het, hè? Ja. Want alleen vind ze dan toch een beetje van hun geloof afvallen. Ik vind het wel jammer. En ik ben wel benieuwd hoe die smaakt. Maar het wordt volgens mij gewoon net zo'n vanillebom als al die andere commerciële Spiced Rums. Als je dan een goede wil, dan Union 55 is natuurlijk een lekkere. Of Union heet het tegenwoordig. Dus er zijn er nog wel een paar die wel goed zijn, maar nee, ik vind het jammer. Ik had gehoopt dat ze het gewoon bij rum hadden gehaald.
Ja.
Ja, ik zie
Fjeller. Ja, nee, ja.
Bewaar je frustratie, Fjeller, voor volgende week.
Ik voel me een beetje een klager op dit moment, maar...
Nee, heb je nog iets? Of,
Ja, nog één.
Ja? Nou, laten we die ook gelijk doen. Om.
Er is een apparaat, dat heet Bartesian. Gewoon net zoals dus Bartesian.
Ja.
En het is een apparaat, daar stop je een petje in. Het ziet eruit als een Senseo-apparaat. Het is volgens mij ook gewoon een Senseo-apparaat.
Waarschijnlijk smaakt het ook zo.
En dan druk je op het knopje en dan komt daar een cocktail uit. Dus je kan kiezen voor dit. Oh. En dan moet je dat petje erin doen. En dan heb je die cocktail. Nou, ja, nee, dat ging daar echt...
Waar kan je dat kopen?
Ja, weet ik veel, maar...
Bij de betere grossier.
Het is echt... Het is gewoon de senseo van de cocktails. En ja, mensen, we zijn beter dan dat. We verdienen beter dan dat. Laat je dan... Ga niet zo'n ding drinken. Gewoon, doe het niet.
Nee.
Ga naar je lokale bar, bestel online, weet ik veel
inderdaad
wat. Doe dat, maar niet geen senseo's gaan drinken.
Dat vind ik een goeie om mee af te sluiten.
Ja?
Ja.
Ja.
Nou, mooi.
It's a wrap!